als je afhankelijk bent van zoiets, dan heb je een groot probleem. Nou, wij zeggen wel eens, de cloud is just somebody else's computer.
Het is meer een mindset bijna dan een technisch probleem.
Het is geen technisch probleem. Die data staat wel in die cloud, maar heb je controle? Kan je er altijd bij? Kan je weg?
Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Hey, wat goed dat je ons weer op de oortjes hebt. En we zitten zoals gewoonlijk weer bij het Vondelpark. En het is fantastisch weer op dit moment. En we hebben een nieuwe aflevering voor je. Hoe word je onafhankelijk van Big Tech? En de enige in Nederland die daar bijna alles over weet is Anko Scholte ter Horst van de Coot Cloud. En we zijn heel blij dat je er bent, Anko.
Dankjewel. Graag dat ik hier. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik weet niet of ik de enige ben hoor, maar ik weet er wel wat van.
Nou, ik moet zeggen, jouw bio is wel indrukwekkend. We gaan het zo direct uiteraard hebben over de Coot Cloud en alles wat daarbij hoort. Maar je was ook betrokken bij Access for All jaren geleden.
Ja, zeker. Ik ben ooit heel lang geleden werknemer daar geweest. Ik heb gewerkt voor Access for All. En ik ben in 2019 betrokken geweest bij het feit dat KPN Access for All daarmee ophield. Hè. Ze wilden toen aan een one brand strategy. En vanuit dat traject ben ik uiteindelijk Freedom Internet begonnen. Samen met een aantal oude Access for All werknemers. Om toch een geluid te laten horen.
Want even voor alle jonge luisteraars die we ook hebben gelukkig. Access for All was wel de pionier destijds als internet provider. Hè?
Dat was absoluut was, pionier.
Was, niet, was nog, het de eerste?
Voor consumenten zeker.
Ja.
En dus vanuit de hackers community is het ontstaan.
Ja, ik weet nog wel bij mij. Ik was toen net begonnen in de jaren 90. En toen kwam zo'n beetje 1993 dat internet opzetten. Tenminste, dat is mijn herinnering. En wij zaten toen in een kelder op de Zeeburgerdijk. Met veel ongedierte, zal ik maar zeggen. Met drie programmeurs en allemaal nog roken. Dus je kan je voorstellen op 50 vierkante meter hoe dat eruit zag op zo'n kelder. En toen kwam Rob van der Meer, dat was een collega van mij, een vriend van mij. Een freelancer ook, want we freelancen toen veel om de zaak een beetje te runnen. En die zegt, nou, ik heb nou toch iets bijzonders. Ik heb connectie met internet en dat doe ik via Access for All. Dat zal ik je even laten zien. En dus hij kwam met die laptop en allemaal gekraak en gedoe. En uiteindelijk had hij dan verbinding. En toen kwam er iets op het scherm, zo heel langzaam. Dat was dan de digitale stad.
Ja.
En toen zeiden wij tegen Rob, nou jongen, ik weet niet wat jij denkt wat dit gaat worden, maar dat gaat helemaal niks worden, het internet en het Access for All, die digitale stad.
Well.
Ja, precies, ja. Ja. Moet je nagaan.
Maar
ja.
Het is ook echt begonnen op de Prins Hendrikade in Amsterdam, met een aantal modems in een trapkast. En daar is alles mee begonnen.
Ja, bizar.
En ik geloof dat ze hadden bedacht dat ze na zoveel maanden 500 klanten wilden hebben. Die hadden ze na een dag.
Ja.
En dat was een groot probleem, want ze hadden maar 2 telefoonlijnen.
Ja.
Het moest ingebeld worden. En toen moesten er dus lijnen bijgeleverd worden. En dus
ze waren gewoon continu in gesprek.
Ja, in feite wel. Ja. En toen moesten lijnen bijkomen. En toen was er dus discussie met, ik heette toen volgens mij nog geen KPN, maar PTT. Dat mensen zeiden van, ja, maar waar heeft hij zoveel lijnen voor nodig dan? Ja, voor internet. Wat is dat?
Ja, totaal. Ze waren dat alleen gewend van de 06 of van de sekslijnen destijds.
De babbelboxen.
De babbelboxen en de sekslijnen, ja. Dat was toen, ja, nou goed. Voor iedereen die niet begrijpt waar we het over hebben, dan zien we ook een beetje wat onze leeftijd is, zou ik zeggen.
Tech Insider Topic.
Ja, hoe word je als Nederlands bedrijf onafhankelijk van Big Tech? Dat is natuurlijk wat toch wel heel veel bedrijven bezighoudt. Het begon eigenlijk in, laat ik het maar zeggen, de overheidsachtige instellingen, zorg, non-profit, die daar natuurlijk het eerste niet van gediend zijn. Maar nu zien we ook gewoon dat het mainstream gaat worden, hè? Dat die vraag opkomt.
Nou ja, het gaat worden, is het goede ding. Ja. Die vraag komt op. Het is nog niet zo ver.
Nee.
Dus het is een ook de overheid is nog niet zo ver. Hè. Bij de overheid wordt er nu veel over gepraat, wordt veel naar gekeken. Er worden pilots, proeftuinen gedaan. Maar echt de stap zetten gaat gebeuren, maar men is nog niet zo ver. Dus het zit nog wel in de proeftuinensfeer. Maar als we kijken naar non-profit en de sector en we zien in de zorg, daar zien we wel al heel veel stappen.
Ja, en waarom zal je überhaupt los willen komen van Big Tech? Is dat fabelverhaal? Is dat een onderdeel daarvan?
Dat is een onderdeel daarvan. Kijk, wat belangrijk is hoe afhankelijk ben je van een leverancier? Draait jouw hele bedrijf bijvoorbeeld op een software van bedrijf A? En bedrijf A stopt er ineens mee. Vanwege bijvoorbeeld zo'n Anthropic verhaal. Wat gebeurt er dan met jouw bedrijf? Heb je controle over de gegevens die je ergens hebt staan? Iedereen is de afgelopen jaren naar de cloud gegaan. Nou, wij zeggen wel eens, de cloud is just somebody else's computer.
Ja, dat is natuurlijk
dat ook is zo. Ook gewoon zo. Ja. Dus heb jij, die data staat wel in die cloud, maar heb je controle? Kan je er altijd bij? Kan je weg? Stel nou dat een bedrijf als Microsoft morgen besluit, ik ga met de prijzen 10 keer verhogen.
Ja.
Kan je dan weg? Of zit je zo vast dat je het maar gewoon moet betalen? Voor veel bedrijven en organisaties, helaas het antwoord nu, ja, dan zal ik het maar moeten accepteren.
Ja,
dus je zit wel in een soort fuik. Nou, we zien dus nu dat de toegang tot die data steeds lastiger wordt. De wereld is veranderd. Op zich was dit al jaren zo. Mm-hmm. Alleen het is door de geopolitiek die er nu is, is het heel duidelijk geworden. De International Criminal Court wordt toegang van de head judge, toegang tot de mail ontzegd. Ja. Vanuit de opdracht vanuit Amerika. Dus de ICC heeft besloten, oké, dit is de druppel. We zien dit nu, we moeten eruit. Dus die hebben het ook echt gedaan inmiddels.
Oké. Dus er zijn ook echt concreet nu bewegingen van grote organisaties met impact.
Ja, ja. Die hebben gewoon gezegd, we gaan het doen. En het is er ook binnen 3 maanden gelukt om er helemaal af te komen.
Ja.
Dus het is echt wel...
Je vertelt het alsof je verslaafd bent aan een druk, hè?
Nederland is een land wat heel erg in het ecosysteem van Microsoft zit.
Ja.
Met bedrijven. En dat is zo erg dat je... We zijn er zo aan gewend geraakt. Want ook Microsoft-oplossingen zijn niet overal perfect. Maar we zijn gewend geraakt aan het ongemak van die oplossing. Omdat we het gewoon... Ja, we weten bijna niet beter. Ja. Dat is het. En om daar af te komen is bijna, nou, zoals jij zegt, afkicken. Je moet bijna een soort cold turkey aan
gaan. Nou ja, maar kijk, iedere verandering in bedrijven geeft stress.
Ja.
En of het nou beter is of slechter is, dat maakt, weet ik uit ervaring, helemaal niks uit als mensen ergens aan gewend zijn.
Ja.
Ik weet nog wel, we hadden altijd filterkoffie op de zaak. Nou, dat was op een gegeven moment echt niet meer te drinken. En toen hadden we een heel geavanceerd apparaat gekocht. Iedereen vond het hele slechte koffie opeens. Weet je wel?
Verandering is moeilijk.
Dus ja.
Maar we weten ook dat verandering uiteindelijk de enige weg tot vooruitgang is.
Ja.
De evolutie staat vol met verandering noodzakelijk is om ons aanpassingsvermogen geeft ons de voorsprong. Kijk, want wat ik ook heel belangrijk aspect is hierin, dat is misschien een beetje een zijsprongetje. Maar we willen gewoon ook in Europa innovatief bezig kunnen zijn. En we moeten dat Calimero-gedrag maar eens van ons afschudden en gewoon innovatie gaan doen.
Ja.
En er wordt allemaal gezegd, ja, dat kunnen we allemaal niet. En dat is,
maar ja, heel veel innovatie komt uit Europa natuurlijk.
Dat komt
ook naar de geschiedenis kijkt. Van
precies. Ja. Dus we kunnen het heel goed.
Ja.
Maar laten we dan ook echt dat nu gaan supporten en doen. Kijk, als wij er is berekend, gaat ongeveer 236 miljard euro in de EU aan licenties en andere geld naar Microsoft per jaar. Daar wordt niet of nauwelijks vennootschapsbelasting over betaald.
Ja.
Nou, dat is een ongelooflijk groot bedrag. Als je daar nou als 10% vanaf zou halen, hè, als start, en dat gaan stoppen in Europese innovatieve projecten en dat supporten. Want er zijn zat innovaties aan de gang, maar die hebben uiteindelijk wat ze nodig hebben, zijn klanten. Ik zie heel erg vaak in de overheid dat men grijpt naar, nou, dan doen we wel wat subsidies. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is dat er een continuïteit in zit. Dus wat je wil, is dat je die Europese, Nederlandse bedrijven een kans geeft en gewoon klanten krijgen. Dat is de oplossing. Dus daar moet naar gekeken gaan worden. Dus we moeten gewoon zorgen dat we meer gewoon diensten uit Europa gaan doen.
En als ik dat dan heel praktisch vertaal, je hebt het echt over het vervangen van Microsoft 365, zeg maar, ja. Onder andere.
Onder andere, of Google Workspace.
Of Google Workspace. Ja. En wat je dan regelt met Google Cloud is dat je dat kan opslaan en dat het wordt opgeslagen, alle data op Europese servers.
In dit geval zelfs Nederlands.
Nederlandse servers. Ja. Dus je hebt een eigen datacenter dan, moet ik dat zo zeggen?
Datacenter, een groot woord. We hebben ruimte in datacenters. Ja. Maar dan kijken we wel naar ook de eigendomsstructuur van die datacenters.
En kijk je dan ook bijvoorbeeld naar de change of control? Van zo'n partij. Dat was zo'n partij, voor je het weet, net als met Ideal, hè, waar we het straks over nog gaan hebben.
Ja.
Dat natuurlijk ook een gevaar blijft. Zolang die, ik zit zelf in M&A en 70% van mijn transacties gebeuren helaas door Anglo-Saksische partijen. Omdat Zeker. Die over het algemeen toch een hogere multiple bieden dan de Europese partijen in M&A. Dus dan zie je ook dat uiteindelijk money talks. En voor een eigenaar die 20 jaar een techbedrijf heeft gebouwd en zijn hele pensioen erachter hangt, is een verschil van 30% in waardering natuurlijk wel heel groot.
Zeker. Dus
hoe bewaak je dat dan bij zo'n datacenter, dat ook niet opeens in andere handen komt dan Europese handen?
Nou, kijk, 100% controle heb je daar niet over.
Nee.
Als iemand dat doet. Maar je kunt wel kijken naar van wie zijn nu de eigenaren van zo'n datacenter?
Ja.
En wat is de kans dat die dit gaan doen? Nou, dan zijn er echt eigenaren van datacenters, ook hier in Nederland, die principieel dat niet zouden doen.
Ja.
Is dat een garantie? Nee. Maar de kans dat het gebeurt is dan kleiner.
Ja.
En de vraag is, kijk, heel eerlijk, het is ook heel vervelend als een datacenter Amerikaans wordt, maar dat maakt voor je data nog niet zoveel uit. Als je er maar voor zorgt dat, want wij slaan op onze service die data op zo'n manier dat als je ontevreden over ons bent, dat je in principe naar een andere partij zou gaan die hetzelfde doet, en dat je het gewoon mee kan nemen.
Precies, ja.
He, dus je bent nog steeds
zit geen
in
lock-in.
Control. Ja. Er zit geen lock-in in. Want vendor lock-in, je gaat er ook over dat je kan je gewoon weg en bij naar een andere. Ben je vrij om te gaan? Niet omdat je dat per se wil, maar dat het kan.
Ja.
Ja.
En hoe zie je dan hoe zie je dat dan in combinatie met AI? Want AI wil dan ook een alternatief voor bieden. Want AI, alle grote partijen zijn in Chinese of Amerikaanse partijen op dit moment.
Ja.
De frontrunners, die zijn niet Europees.
Nee.
En we hebben Mistral, maar
Mistral, ja. die doen hun best. Daar is natuurlijk veel kapitaal in gegaan, maar die zullen nog echt wel stappen moeten zetten. Dat blijft gewoon niks. Maar dat wil neemt niet weg. Als we het niet proberen, dan lukt het helemaal niet.
Nee. Hè?
Dus ik vind een beetje, dat is weer dat Calimero-effect. Van ja, maar het zit al in Amerika. Die zijn zo ver, dat halen we toch nooit meer in.
Ja. Ja,
dat is een self-fulfilling prophecy.
Ja.
Hè? Dus als je het niet probeert, dan lukt het ook niet. En de kans is groot. Kijk, als er vaker dit soort dingen gebeuren, als nu met Fable en Mythos, dan zullen we wel ook wel moeten, willen we bij kunnen blijven.
Ja.
Dus dat is ook wel weer een impuls, denk ik, voor ontwikkeling hier. Maar ook daar geldt weer, ook een Mistral of een andere partij kan alleen maar verder harder groeien als meer mensen er gebruik gaan van maken.
Ja.
Het is natuurlijk een beetje
kip-ei. Ben je er niet bang voor dat Je hebt nu enorm de win mee door het gedrag van Trump. Hè? En dat hij er met de bottenbijl doorheen gaat en zomaar stekkers overal uittrekt als hij dat wil. Of geen toegang geeft, et cetera. Maar je ziet ook een tegenbeweging in de wereld. Ook bijvoorbeeld de nieuwe burgemeester van New York. Super democratisch. Voor ons begrip is dat zeg maar een D66-achtige burgemeester. Voor Amerikaans begrip is dat een
soort
communist. Maar in ieder geval, denk je niet ook dat als dat soort mensen meer aan de macht komen, dat er dan ook andere wet en regelgeving komt in de States om dit ook überhaupt te bewaken, dat zij die macht niet hebben? Of heb jij er echt van overtuigd dat dat gewoon zo blijft?
Ik denk dat het zo blijft. Kijk, dit is namelijk, wat er gebeurt is eigenlijk niet nieuw. Het is alleen duidelijk geworden, omdat er nu een administration zit die er ook echt op acteert.
Ja.
Maar het probleem van die afhankelijkheid, die was er al. Hè? Dus dat is niet nieuw. Dus die verdwijnt ook niet op het moment dat een andere administration komt.
Want dat zit helemaal ingebed in de wet en regelgeving van...
Ja, en kijk, er is van alles nu ingezet, ook door de Trump administration, om dat weer te repareren, rechtzetten, ben je vele jaren verder.
Ja.
Daarnaast is nu iedereen bewust geworden van, dit zijn de risico's. Misschien moeten we inderdaad maar eens even zorgen dat we ook zelf weer in controle zijn, in plaats van alles maar in buitenlandse cloud-omgevingen te gooien.
Want even heel concreet, is het nou echt zo dat als je data bij AWS staat in de States of bij Microsoft in Nederland zelfs, dat gewoon een body van de overheid uit de States kan zeggen, dat is toch een hele aparte partij. Ik wil bij die data en ik wil die data nu gewoon inzien en de mails zien en de documenten zien, et cetera.
Ja, sterker nog, het is onlangs gebeurd. Er zijn een aantal ambtenaren hier in Nederland die hebben meegewerkt aan de DSA, de Digital Service Act. En toen is er uiteindelijk besloten vanuit Amerika van, wij willen gewoon alle data en mails van die mensen wel eens even zien, want we vinden dat die zich hebben bezighouden met oneerlijke concurrentie. Dus we gaan dat eens even bekijken. Het is gewoon gebeurd.
Ja, bizar.
En dat is, die weten we.
Ja.
Hè, maar de visa-regelgeving zegt, elke...
Wat is de visa-regelgeving?
Dat is de FISA 702, als ik het goed heb. Dat is een wetgeving die in Amerika zegt dat in principe elke data van die in een American Jurisdiction Owned System valt, opvraagbaar moet zijn.
Ja.
En dat hoeft men niet te laten weten.
Ja, bizar hè? Ja.
Dus het kan gewoon gebeuren. Jouw data kan opgevraagd zijn zonder dat je dat weet.
Ja.
Ik geloof niet dat dat zo kan
zijn. Nee, ik ben niet zo interessant voor Amerikaans.
You never know,
nee,
weet je wel?
Nee.
Maar het kan dus gewoon. Hè? Dus,
ja.
Dus je hebt de Cloud Act, nou, daar wordt wel eens van gezegd.
Maar ja, hoe bedrijven zoals een ASML en zo, hoe beveiligen die dan? Die hebben dus de data al niet in de Amerikaanse cloud staan. Dat was niet de belangrijke.
Nou, dat weet ik niet, maar
dat zou dom zijn.
Ja, nee, ik achterkans dat die hebben ongetwijfeld eigen infrastructuur.
Ja,
ja,
ja.
Ja, nee, dat geloof ik absoluut. Ik ben er geen specialist in hoe ASML het heeft opgezet.
Nee, natuurlijk
maar de kans
niet.
Dat
nee.
die het in dit soort omgevingen stoppen, acht ik zeer klein.
Ja. Oh, ja, ja. Ik denk dat heel veel ondernemers zich dat helemaal niet realiseren. Of überhaupt niemand dat zich realiseert, dat echt mogelijk is. En iedereen denkt toch ook een beetje, ja, maar ik ben niet zo interessant en het zal wel niet gebeuren. En
ja, dus, dat dus klopt. Maar dat is hetzelfde als in cybersecurity. Daar was ook altijd zo van, ja, maar ik ben helemaal niet interessant voor hackers.
Ja.
Hè? Maar dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
Hè? Dat is helaas al pijnlijk meerdere malen gebreken. Dat ook als je een klein MKB-bedrijf bent, je nog steeds interessant kan zijn.
Ja.
Want als een partij jouw data weghaalt of stopt of blokkeert, dan sta je gewoon stil.
Maar de hele zorg, hè, die zit allemaal op Microsoft, Azure en noem maar op, hè?
Groot deel wel, niet allemaal.
Nee, maar heel groot deel wel. Want we hebben een gast gehad die doet AI voor de zorg. En, ja. en die gebruiken vaak als LLM Copilot, omdat de zorg nou eenmaal in het Microsoft-domein zit. Ja. Vaak.
Ja, en dat is, zou ik niet doen.
Nee, nee.
Je hebt toch te maken met bijzondere persoonsgegevens. Ik zou daar voorzichtig mee zijn.
Ja.
Er zijn ook zorginstellingen die dat niet doen, gelukkig. En je ziet daar dat er echt wel beweging is. Er zijn ook Nederlandse cloud providers die echt infrastructuur bieden à la Azure. Die ook heel gespecialiseerd zijn voor de zorg.
Ja.
Die zijn er. Wij hebben ook klanten uit de zorg. Dus je ziet dat die beweging wel. Maar er is nog heel veel stappen te maken.
Even concreet, de Good Cloud is gelieerd als premium partner met Nextcloud.
Ja, Platinum Partner was het.
Platinum, ja, sorry.
Ja, oh, okay, ja, ja. Zo heet dat officieel.
Ja, ja. Dus dat is het hoogste niveau dan, als je dat zo trots roept, denk ik.
Ja.
Maar wat is dat verschil tussen Nextcloud en Good Cloud? Kan je iets meer over vertellen? En wat doet Nextcloud dan weer?
Ja, Nextcloud is een softwarebedrijf, dus die maken software. En die software is open source, zoals dat heel mooi heet. En die kun je gewoon downloaden van het internet. En dan heb je software. En dan?
Ja.
En dan heb je een poist. En als je zelf heel goed bent en slim en technisch, kun je zelf dat op een server zetten en dan kun je gaan draaien. En nou, als je wat grote bedrijven hebt en je hebt hele slimme IT-mensen in dienst, dan is dat een prima oplossing.
Ja. En Nextcloud, wat voor software is dat dan? Wat, om het heel simpel te zeggen, wat vervangen ze dan allemaal uit jouw stack van Microsoft, als je dat even als voorbeeld zo neemt?
Nou, je kan met Nextcloud in combinatie met de Office-pakket heb je eigenlijk een complete vervanging van bijna je hele 365 dan wel Workspace-omgeving.
Dus ook een Teams-achtige omgeving?
Teams-achtige omgeving zit erin.
SharePoint-achtige omgeving.
SharePoint-achtige zit erin. Dus ja. Die OneDrive-achtige dingetjes, dat is er allemaal.
En ook je Word en je Excel sheet.
Daar zijn dan verschillende alternatieven voor. Je hebt dan een Office pakket dat heet Collabora. Of je hebt dan het nieuwe Office pakket dat heet EuroOffice. En die kun je daar aan koppelen.
En dat zijn ook weer van die open source alternatieven.
Allemaal open source.
En waar komen die pakketten vandaan? Waar is dat allemaal ge-originated? Waar is dat ontstaan?
Nextcloud zelf is, dat heet dan een fork. Dus er is de voorstelling, de OwnCloud. Dat is was ook Duits. Dat heeft men op een gegeven moment gezegd van, nou, dat moet beter. Daar is dus nu een fork uitgekomen, dat is Nextcloud geworden. En dat is ook het interessante, misschien even een zijpaadje, dat als Nextcloud nou een heel raar bedrijf zou worden morgen, dan kun je ook zeggen, nou, dan forken we dat, want we hebben die software en dan gaan we onder een andere naam dat verder ontwikkelen.
Ja, dus het is niet dat klassieke licentiemodel waar je dan royalties over moet betalen. Je mag het gewoon gebruiken.
Ja, ze hebben wel een licentiemodel.
Ja, okay.
Maar dat is echt voor support.
Ja.
Dus om het support. En dat is ook goed om te doen, want daarmee kunnen zij doorontwikkelen.
Ja, maar en, je kan in principe gewoon een nieuwe versie van Nextcloud krijgen zonder daar weer een upgrade voor te betalen.
Correct.
Ja.
Nou, dus daar zitten ook geen fees aan.
Nee.
Nee.
En wat is hun businessmodel dan uiteindelijk? Waar houden zij zich mee zelf in? Waar eten zij van?
Van supportlicenties.
Oké. Okay.
Dus echt supportlicenties. Dat is hun businessmodel. En daarin zorgen zij dat de ontwikkeling door blijft gaan.
Dus zal zien een beetje dat als dat te commercieel zou gaan worden, dan pakt iemand anders de code weer op en die zegt, ik ga er weer mee verder zoals het ooit bedacht is.
Ja, ja.
Democratisch, open mee verder.
Ja. Ja. Nou, dan heb je bijvoorbeeld EuroOffice is er nu. Dat is een office pakket met vervangers voor Word, Excel, PowerPoint en dat soort zaken. Oorspronkelijk heette dat OnlyOffice. Dat komt uit Rusland.
Oei.
Daar zaten Russische developers achter. Dat vond men niet zo fijn.
Nee.
Hè? Dus dat is er daar gebeurd. Dus het is geforkt.
Ja.
En is dus nu een initiatief. Een aantal, er zijn nu dus een alliantie van nu 8-9 bedrijven die zich daarmee bezighouden. Die dat verder ontwikkelen.
Oké. Okay.
Ja.
En het is niet meer in Russische handen dan?
Nee, helemaal niet meer.
Nee.
Nee. Maar daarom is het open source. Dus je kunt het gewoon eruit halen.
Ja. En die andere partij, wat was het? Wat zei je nou?
Collabora.
Collabora.
Ja, dat is een van oorsprong Engelse club.
Oké. Okay.
Ja,
dus, en dat is een competitor of een vergelijkbaar alternatief van...
Precies, het is een beetje... Wij bieden beide aan. En dat is een beetje van... Wat vind je? Ja, smaak je verschil.
En podcast... Ja, we zitten in een podcast, dus dat is heel fijn als je dan lekker, lekker aan het joggen bent of je zit in de auto. Dan moet je toch een beetje visualiseren. Moet ik me nou voorstellen dat die twee alternatieven die je net noemde, dat het eigenlijk gewoon een soortzelfde user interface is voor het maken van een document of een presentatie als wat men gewend is in Office?
Ik zie bij Collabora dat er wat verschilletjes zijn, maar bij elke upgrade die er komt, komt er dichterbij.
Ja.
Ik zie bij EuroOffice is bijna 1-op-1.
Ja,
dus eigenlijk heb je het idee.
Je ziet ook heel veel met die applicaties dat als je bijvoorbeeld naar Word kijkt, dat je eigenlijk maar één ding doet en zijn dingen typen en dat is het dan. En af en toe zijn fontje wisselen.
Ja.
Maar al die andere, ik moet bijna zeggen sorry, maar dat zou ik me niet zeggen. Maar al die andere dingen, ik heb het al gezegd, maar al die andere dingen gebruik je vaak niet. Hè?
Nee,
gebruik natuurlijk maar 20% van de functionaliteit die zo'n pakket biedt.
Maar dat geldt voor het hele Microsoft 365 omgeving. Er zit heel veel in.
Heel veel in.
Heel veel in.
En je snapt ook niet meer hoe het werkt zo langzamerhand.
Je hebt overal toeters en bellen en dingen. Maar wat men daadwerkelijk gebruikt is maar een subset daarvan.
Wat ik ook zo bizar vind is dat klanten ook zich helemaal niet realiseren vaak. Ook in mijn praktijk bij M&A die zeggen ik heb alles in Teams staan. Ik zeg nee, het staat op SharePoint. Maar die hebben geen idee dat Teams dan ook weer gebruik maakt van SharePoint.
Ja, precies.
Dus Microsoft doet dat in de marketing dan ook wel heel slim natuurlijk.
Dus heel slim.
Ja.
En kijk, wat wij vaak horen is dan zeggen van ik wil wel over, maar ik wil alle functionaliteit die ik nu heb, wil ik dan wel behouden.
Ja.
En zeg maar laten we eerst nou eens gaan kijken, wat gebruik je?
En wat heb je nodig?
Wat heb je nodig? Laten we samen daar nou eens naar kijken. En dan blijkt dat eigenlijk, ik wil niet zeggen 100%, maar 80-90% van de organisaties of bedrijven prima over kan.
Maar heel praktisch, hè? Dat is een hele stomme vraag misschien, maar heel praktisch. Stel, maar ik gebruik een van die pakketten, een van die Office pakketten, die alternatieven. Kan ik dan wel gewoon een document opslaan in het DocX format van Microsoft?
Ja.
Dat dan iemand die nog niet het licht heeft gezien wel de document kan openen?
Ja, daar is net toevallig een hele interessante discussie over in de open source community.
Ja.
Want EuroOffice heeft nu als standaard formaat DocX. Dat hebben ze gewoon ingesteld omdat deze reden, want veel mensen documenten uitwisselen. En al die pakketten kunnen sowieso met die formaten werken. Dat is helemaal geen probleem.
Ja.
Maar die hebben dat nu als standaard formaat. Terwijl we zeggen, je moet eigenlijk het open documents formats nemen. Die zijn open, ook voor iedereen. Daar kan Word ook mee omgaan. En dit als een optie doen.
Ja.
Maar die hebben nu echt... EuroOffice heeft nu even gekozen. Nee, we gaan nu eerst die DocX...
Default, is dat de default?
De default doen. Ja. En dan later misschien naar een ander formaat. Maar dat is nu even de... Industries.
En dat geldt dan ook voor het format van Excel en PowerPoint.
Precies. Ja.
Ja, want ook die AI's natuurlijk van de grote LLM's, die werken natuurlijk ook. Die kunnen. Ja, dat je ziet natuurlijk steeds meer headless application development, dus dat of de creation. Dus als ik nu een document schrijf, begin ik gewoon in Claude en dan zeg ik maak er maar even een Word document van en dan stuur ik het eventjes naar een collega en. Maar ik begin helemaal niet meer in Word tegenwoordig.
Ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt, maar er zijn zeker veel mensen die dat doen. Maar dit soort AI's kunnen vaak ook die open document standaarden ook prima.
Ja, die kunnen eigenlijk alles oppakken.
Daarom, dat is niet zo'n probleem. Ja.
Even heel concreet. Ik spreek veel tech-founders. Die gebruiken natuurlijk allemaal Google Cloud of Microsoft Cloud, zeg maar, in de breedste zin van het woord. Ik heb een club van 30, 40 man. Ik denk, dit spreekt me enorm aan. Wat is de migratietijd en impact voor mijn club als ik dit wil gaan doen? Als ik dus wil gaan migreren. En wat is er dan nog wat ik dan toch mis misschien? Maar qua impact, qua tijd?
Qua tijd, het kan heel snel. Ik zeg wel vaak, probeer niet alles in één keer.
Nee.
Want dan overzie je het niet meer. Maar ik denk als je zegt, wat we bijvoorbeeld zien aan partijen die werken nu met Google, Workspace, die gaan over het algemeen vrij snel.
Ja.
Dat heb je het echt over weken. Kun je dit doen? Omdat eigenlijk hoe een Google Workspace, daar zit gewoon, het lijkt meer op elkaar op de een of andere manier. Dus dat de manier van werken.
Want je hebt in de cloud omgeving die je net noemde, die Office cloud omgeving, heb je geen desktop applicatie. Het is allemaal in de cloud.
Dat is niet helemaal waar. Want net als met gewone, met de OneDrive's en dingen, heb je bijvoorbeeld sync clients voor je bestanden.
Okay.
Die zijn er. Er zijn zelfs.
Maar je start niet echt Word meer op. Je doet dat altijd in.
Kan wel. Bijvoorbeeld, ik heb gewoon een Collabora op mijn laptop staan, ja. als desktop application.
Okay.
En dan kan je gewoon ook met bestanden werken. Dus dat is er wel.
Dat is er wel.
Ja. Alleen, wat je wel ziet, als je samen wil werken, tegelijk in een document,
ja.
werkt dat niet goed.
Nee.
He, dus dan moet je echt in die online omgeving gaan werken. Ja. Die overigens echt heel goed werkt.
Ja, mensen in Google Cloud zijn natuurlijk al aan zo'n online experience gewend.
Dus die
pakken dat snel op, ja.
Die pakken dat heel makkelijk op.
Ja.
En dan kun je ook goed samenwerken met, 10 mensen in een document. Of dat handig is vraag 2, maar
ja,
kan.
Nee, precies. Ja. Ja.
Dus daar zie je dat heel iets. Nou, bij de Microsoft partijen, dan zeg ik van, begin inderdaad met je bestanden. Wat je dan zou kunnen doen, is dat je bijvoorbeeld je bestanden gaat overbrengen. Dus je gaat van je SharePoints en je OneDrives af, dat je daarmee begint. En dan gaan we later bijvoorbeeld de e-mail doen. Maar je kunt ook zeggen, we blijven voorlopig in de eerste instantie nog wel met Outlook werken. Want er zijn Outlook-plugins die dan zorgen dat Outlook niet meer werkt met de backend van Microsoft, maar die gaat met Nextcloud communiceren.
Ja.
Dat kan. Dus dan kun je een migratiepad doen en dan later pas aan e-mail of aan clients vervangen. Dus dat zo zou je. En dan kun je ook voorlopig nog even je Word gewoon gebruiken. En dat soort dingen kunnen. Dus dan maak je er een stappenplan van. Dan ben je wel langer bezig. Maar dan kun je het heel in fases doen. Er is een beroemd voorbeeld van een ministerie in Oostenrijk. Ministry of Energy en nog wat. Die hebben die transitie gedaan. En dan heb je het over, er waren 800 medewerkers. En die hebben het in 5 maanden gedaan.
Ja. Ja.
Dus om een idee te geven.
Maar je hebt dus ook gewoon een samenwerkingsomgeving, zoals een team, zeg maar. Dat is ook allemaal een mirror van, zeg maar.
Ja, het werkt natuurlijk wel allemaal net wat anders.
Ja.
Hè? Ik bedoel, er zijn echt wel wat verschillen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld bij Nextcloud heet het Talk. Nou, dan kun je prima in videoconferencen. Daar heb je Conversations, heet dat in. Dat zijn eigenlijk channels. Dus al die dingen komen daarin terug.
Ja, ja, ja. Ja. En dit is dus zowel, wat je al aangaf eigenlijk, voor kleine bedrijven heel goed te doen, maar ook voor hele grote bedrijven. En zeker startups, die zouden eigenlijk al kunnen beginnen met Nextcloud en Goodcloud.
Met gemak.
Ja, ja, dat is helemaal handig natuurlijk.
Ik denk dat een organisatie je gaf het voorbeeld van 30, 40 mensen. Ik denk dat het echt heel snel moet kunnen. Dan heb je het echt over, laten we zeggen, 2 maanden.
Ja, het is meer een mindset bijna dan een technisch probleem.
Het is geen technisch probleem
meer. Nee.
Vroeger was het een technisch probleem, helemaal. Als we ook kijken naar de Goodcloud, bestaat nu ongeveer 8 jaar. En in het begin was het echt een niche product. En dan zag je ook dat de klanten, dat waren vaak, kwamen vanuit technisch aspect. En het waren dus ook vaak systeembeheerders die gingen informeren van, we willen misschien wel dit en dit en dit. Terwijl je nu ziet dat die omslag komt van, dit is geen technisch vraagstuk, dus het komt nu vanuit bestuurlijk niveau van, wij willen dit gewoon.
Ja.
Dus dat is een hele andere mindset geworden. Dus je publiek verandert ook. Dus we praten nu minder met puur alleen de systeembeheerders, maar veel meer met gewoon een organisatie die dit vanuit belang voor een organisatie gaan doen.
CTO, CIO-achtige types. Ja.
Ja.
En Goodcloud biedt dan eigenlijk is eigenlijk een beetje de gids en de dienstverlener om dit ook voor elkaar te krijgen.
Ja.
Moet ik jullie zo positioneren?
Ja, wij maken, wat wij doen is.
Jullie verkopen geen software, want het is allemaal open source.
Het is allemaal open source. Dus wij maken van die software een SaaS-product. Dus je kan het gewoon. Wij zorgen dat het gehost is, gedraaid, dat het service is. Dat je gewoon, net als bij. Microsoft, je kan in feite een stoel abonnement nemen per maand en je hebt de service.
Ja.
En je hebt van ons support en van Nextcloud de support.
Ja.
Daarop.
En dan toch.
En dat doen we zowel voor consumenten als voor bedrijven.
En wat voor percentage aan besparing heb ik dan als ik dat doe? Want ik neem aan dat jullie niet hetzelfde vragen als een Microsoft.
Ik denk dat, nou, het zal elkaar niet veel ontlopen.
Oké, dus het is geen geldverhaal.
Het is geen geldverhaal.
Geen discountverhaal.
Je wordt nee. Dus het moet, als je het puur ziet als een kostenbesparing. Ik denk als je het voor MKB zal het niet kosten besparen. Als je het grotere schaal gaat, wel.
Ja, omdat je dan je licentiekosten toch kwijt bent. Mag
ja,
ik hopen.
Want voor Microsoft, die licenties vanaf volgens mij 300 gebruikers gaan door het dak. En dan kom je in de E3 nog wat enterprise licensing. Die zijn heel prijzig. En dat heb je hier niet.
Nee.
Ik denk dat als je het kijkt van puur 365 MKB, dat het ongeveer zit het ongeveer in hetzelfde balpark.
Oké.
En het zou misschien wel goedkoper kunnen, maar dan hebben we ook gewoon volume nodig. En die hebben we gewoon nog niet. Dus nee. dat is daar een kwestie. Dus ja. Daar zit gewoon nog een heel verschil. Maar we proberen dat gewoon gelijkwaardig te houden. En want daar zit niet zeker bij kleine organisatie niet echt gelijk een kostenbesparing in. We proberen het wel voor consumenten heel aantrekkelijk te houden met lage prijs, maar voor bedrijven zit het ongeveer gelijk.
En is het niet zo dat als je iedereen gebruikt inmiddels natuurlijk volop AI en LLM's en sommige zijn er wat verder in dan anderen, maar dat gaat natuurlijk door en door en door. Laten we zeggen dat ik bij Coodcloud al mijn data heb en ik heb dat allemaal super geregeld en het is allemaal super veilig. Stekkers kunnen nergens worden uitgetrokken, maar ik ben volop met mijn Gemini of met mijn Copilot of met ChatGPT bezig om die data daar naartoe te halen en er allerlei vragen over te stellen. Ja, dan is het een beetje het kind met het badwater weggooien qua databeveiliging. Want dan valt de data toch weer in Amerikaanse handen.
Ja, nou, dat weet ik niet. Dat ligt er een beetje aan hoe je het doet. Kijk, als jij zegt van ik gebruik OpenAI ChatGPT om met mijn data dingen eruit te halen. Ja, dan gaat er natuurlijk data in, maar die zit dan daar. Maar die stekker uit die data die bij jou staat, die kan er nog steeds niet uit.
Nee, precies.
Dus dat blijft gewoon wel staan.
Ja.
Je hebt wel data gedeeld met dingen, dus ik zou oppassen met gevoelige data.
Ja.
Als het heel algemeen is, kun je dat doen. Maar als het
maar dat is sowieso voor iedereen
moet je dat niet doen. Nee, maar dat is nu ook al.
Ja.
Dat verandert niet.
Ja.
Dus dat is niet veranderd. Dus en dat kan ook zeker. Er zijn ook allemaal plugins. Want het is een open source systeem, maar ook een open systeem met open standaarden. Dus de andere partijen kunnen daar ook apps voor bouwen. Dus het is ook een hele app store met allerlei apps, met allerlei plugins die connections maken met bijvoorbeeld een ChatGPT of wat dan ook. Die zijn er wel.
Oké, en de grootste reden om over te stappen is die afhankelijkheid compleet af hebben gebouwd vanuit met name Amerika, denk ik. Hè?
Zeker.
En de veiligheid van je data, dat je data zeker van jezelf is, dat niemand erbij kan.
Ja. En dat is jouw data en zorg dat je daar in controle over
en dat er geen stekkers uitgetrokken kunnen worden, et cetera.
Ja.
En welke grote klant hebben jullie als Coodcloud nou overgezet? Of wat zijn, zonder misschien namen te noemen, een beetje de DNA van zo'n klant?
Nou, dit is heel, heel divers. Wat ik zeg, we hebben al beginnen met consumenten. Nou, dat zijn eenpitters. Hè?
Ja.
Dat is gewoon één iemand die je dan. Dat is een personal account, noemen we dat. En dan gaan we al naar de family, friends and family accounts, noemen we dat. Dat zijn dan.
Wat is de prijs van zo'n personal account?
We hebben sowieso een free trial voor 6 maanden. Dus die kun je gewoon doen. Kun je het eens proberen.
Ja.
En dan is het vanaf €1,99 per maand.
Oh ja,
tot een tientje per maand, afhankelijk van hoeveel opslag je wil.
Ja.
Dat is ongeveer de price range.
Ja.
Dan ga je naar, dat noemen we friends and family. Dan heb je al een gedeelte account met een team van of een groep van 5 mensen. Waar je dan eigen toegang hebt, maar je makkelijker, nog makkelijker kan delen. Dan zit je op iets zeg, richting de €20 per maand. Maar dan heb je wel, kun je 5 gebruikers in kwijt.
Ja.
Een hoop opslag. Alles zit erin. En dan ga je van zakelijk. Wat wij hebben is van organisaties van ongeveer 10 tot 1000 werkplekken.
Ja.
Dat is ongeveer de bandbreedte waar wij nu zitten.
En de 1000 werkplekken partijen, zijn dat dan over het algemeen profit partijen of non-profit partijen die in jullie stack zitten op dit moment?
Als we kijken naar de grote klanten, zit het nu in zorg en in profit.
Oké.
Ja.
Oké. Oké, nou, ik denk dat het wel duidelijk is waarom je hier naartoe moet. Ik denk dat ik het een heel goed alternatief vind.
Ja. Ik ook.
Ja.
Gek,
ja. Ja, natuurlijk is het allemaal wel. Is de user experience natuurlijk wel belangrijk. Als mensen het allemaal niet vinden werk of het loopt niet lekker. Of dan krijg je natuurlijk weer heel veel weerstand.
Ja.
Maar het principe erachter dat je data van jezelf is. En dat niet zomaar een Amerikaanse partij de stekker eruit komt trekken. Is natuurlijk wel ja, iets wat we steeds meer ervaren ook. En als dreiging zien.
Nou ja, ik denk dat elk bedrijf wat er nu is of organisatie. Moet je rekening houden met risico's in je bedrijf.
Ja.
En die moet je mitigeren.
Ja.
Of in ieder geval een plan voor hebben. Nou, wat je al kan doen, is dat je zegt van nou, dit zie ik als een risico in mijn plan voor de bedrijfscontinuïteit. Want daar gaat dit over.
Ja.
En dan moet ik een noodplan hebben. Of je gaat er helemaal uit. Of dat zie je nu ook bij organisaties gebeuren. Die zeggen van nou, ik ga dit ernaast zetten.
Ja.
Als een schaduwplan er mocht gebeuren, kan ik door.
Ja, precies. Ja.
Daar zijn ook scenario's voor mogelijk.
Is het dan een soort mirror van je data?
Een soort mirror van je data.
Ja. Ja,
dit zie je ook gebeuren.
Ja, dat snap ik helemaal.
Ja.
Dan is de impact ook niet zo groot op je organisatie.
Ja. Is misschien wel een wat duurdere oplossing.
Ja.
Maar dat zou een eerste stap kunnen zijn in de fasering van helemaal die kant op.
Ja. Ja,
dus dat zie ik ook gebeuren.
Ja.
En dat is waar je, ik denk, elk bedrijf dat continuïteit hoog in het vaandel heeft, moet hierover nadenken.
Ja. Nee, absoluut, absoluut. Nou, het is heel goed dat wij in Europa dit soort alternatieven hebben.
Ja.
En dat jij je daar hard voor maakt en met Goodcloud daar services voor biedt.
Wat ik nog wel wil toevoegen, als je zo'n migratie doet, is het denk ik wel belangrijk. Want je gaf ook aan verandering, vinden mensen.
Ik denk dat het grootste obstakel is, ja.
En dat is het grootste obstakel. Dus ik ben van overtuigd dat als je dit als organisatie wil doen, dat je vanaf dag 1 je mensen meenemen hierin.
Ja.
En dus je moet gaan vertellen waarom je gaat dit doen.
Ja.
En wat de impact is. En moet je ook eerlijk over zijn.
Ja.
En dat het niet gewoon, je merkt niks van. Dat is niet waar.
Nee.
Dus je moet eerlijk over zijn. Mensen meenemen. Trainingen aanbieden. Even helpen de goede kant op.
Ja.
En dan, want dan maak je die landing beter.
Dat snap ik helemaal.
En dat is psychologie.
Ja.
Maar zo werkt het wel.
Ja.
En dat is met alles natuurlijk zo, maar ook hier.
Ja. Nee, dat snap ik helemaal. Nou, Anko, enorm bedankt voor je komst. Ik denk dat we het achter de hek hebben. En dat we allemaal weten wat deze boodschap behelst. En hoe we de onafhankelijkheid van Big Tech kunnen realiseren.
Ja,
en dit is een van de wegen die we daarvoor kunnen ingaan. Enorm bedankt. En voor de luisteraars, toedeloe en tot de volgende.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool.